optimale rust en kunstmatig licht. Daar gaan we het over hebben vanmiddag. U heeft Riley al gehoord vanmorgen. Riley en Elma die horen bij elkaar. Die gaan al jaren met elkaar om. Alleen maar omgaan. Zijn getrouwd, man en vrouw.
Ondertussen.
Ja? Dus, goed. En we zijn blij met Riley en Elma. En blij dat Elma ook hier is vanmiddag om met ons dat programma te verzorgen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik natuurlijk de Heere vragen in ons midden te komen met zijn geest. Zullen we bidden? Lieve God in de hemel, wij danken u dat wij weer verder mogen gaan met dit programma. Wij danken u, Vader, voor Elma, danken u voor Riley, Vader. Wilt u met ze zijn, schenkt ze u zegen, maar wilt u met Elma zijn, Vader, die dit programma zal verzorgen. Sta haar bij, o God, en geef dat wij allen hier weer rijkelijk gezegend mogen worden. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Na dit programma gaat u niet meteen weg, want dan hebben wij samen met elkaar iets te eten en te drinken hier. We hebben een potluck met elkaar. Dus denk niet van het programma is afgelopen. Ik ga meteen weg. Ik zal u niet verklappen wat voor lekkers we voor u hebben. U ziet het zelf. Tot straks. En veel succes met dit programma.
Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
Ik ben net voorgesteld. Ik ben Elma Jack. En ik ben zelf verpleegkundige van beroep. Zolang ik me kan heugen. En ik ben in 2005 in Afrika gaan werken om gezondheid uit te dragen bij mensen op medisch vlak. En ik heb daar heel veel geleerd over de gezondheidsboodschap die wij kennen. En toen ben ik in 2007 naar Amerika gegaan, naar Thomas Jackson, om daar dus meer te gaan leren over de boodschap aan zich die we hebben. En sinds 2010 geef ik dus lessen daarover, zowel kooklessen als theorielessen. En ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ik had al veel over jullie gehoord via Riley, die altijd erg enthousiast thuiskomt. En leuk dat ik nou een keertje hier mag zijn. Wie waren de vorige keer ook allemaal bij de gezondheidsles?
Iedereen.
Bijna iedereen. Waar ging die over toen?
Bewegen.
Oké. Nou, dat is wel een mooie combinatie, want we gaan het vandaag weer hebben over rust. Dus op een andere actieve manier. Even kijken, want er gebeurt iets van alles op mijn scherm. Dat is niet helemaal de bedoeling. Vandaag gaan we het hebben over, als jullie het kunnen lezen, melatonine. Riley heeft gesproken over geestelijke rust vanmorgen. Dus ik ga daar verder niet zo heel erg veel op in. Ik ga er nu op in wat rust met ons lichaam doet en hoe dat in zijn werk gaat. En als jullie vragen hebben, mag je gewoon tussendoor ook die vragen stellen. Wat is melatonine? Wie weet zo al te vertellen wat melatonine is?
Dat blijft nu je gaat slapen. Als je niet in slaap kan vallen, dan
helpt je
melatonine.
Ja, je hebt het ook in tabletvorm inderdaad.
Ja.
Ja?
Door je hersenen gemaakt of
wat? Ja. Ja. Ja.
Als
je slaapt, ja.
Ja.
Oh. Nog meer dingetjes die we al weten ervan? Het is inderdaad een hormoon dat in de pijnappelklieren, dat noemen ze de epifyse, geproduceerd wordt uit serotonine. En wat is serotonine? Weet jullie wat serotonine is? Dat is een neurotransmitter. En een neurotransmitter die is betrokken bij stemming en bij pijn. Dat is iets waar een molecuul zich aan kan binden. Een neurotransmitter. Dus een neurotransmitter is via de zenuwen en die geeft allerlei signalen weer door. Ja? En dit hormoon wordt afgegeven op variërende momenten van de dag. Dus het heeft met tijd te maken en het heeft met daglicht te maken. En het wordt afgegeven aan het bloed en aan ons hersenvocht. Waarom aan het hersenvocht?
Moet slapen.
Waar wordt hormonen aangemaakt?
Voor de communicatie.
En waar zit die, denk je?
Pijn op je hoofd? Hier.
Is er aan de hoofd? Jij denkt aan de hypofyse. Ja, we hebben het over de epifyse. Je zit daar wel vlakbij hoor. De epifyse, dus de pijnappelklier, die zit dus hier. Dus is inderdaad vlakbij de hypofyse. En deze communiceert dus ook voor het hormoongebruik. Met name dus voor de aanmaak van melatonine. Maar melatonine zelf, als we de hypofyse niet meer hebben, hebben we die pijnappelklier nog steeds nodig om onze stemming en dergelijke in orde te houden. We kennen zelf wel het fenomeen, als we heel erg moe zijn, dat we vaak ook meer prikkelbaar zijn. Je kan iets minder veel hebben, dus je wordt sneller chagrijnig en dergelijke. Dat heeft daar dus ook mee te maken. En dat komt dus vanuit die pijnappelklier, de epifyse. Ik zal even meegaan met mijn... De invloeden van kunstmatig licht. Nou, we hebben tegenwoordig heel veel invloeden van kunstmatig licht. Kunnen jullie een paar voorbeelden noemen? Ja, hier al. Ja. Wat nog meer?
Kaarslicht.
Ja. Kaarslicht nog niet zo heel direct. Wat is nog meer kunstmatig licht?
Wel blijft van je televisie.
Televisie?
En computerscherm.
Computerscherm, inderdaad. Telefoons. Heel erg. Tegenwoordig, vooral de telefoons van tegenwoordig, hè, met die mooie flatscreens en helder. En, die hebben heel veel invloed op de aanmaak van onze melatonine. Want het is direct gekoppeld, via de aanmaak van melatonine, door de pijnappelklier aan blootstelling van licht. En dan bepaalde receptoren aan het netvlies van de ogen. Weet jullie wat receptoren zijn? Ja? En het is, een receptor is altijd een eiwit. En die vind je dan in het celmembraan, in het cytoplasma of in de celkern. En hieraan kan dus zich ook een speciale molecuul binden. En bij de aanwezigheid van blauwachtig licht met name, dus van de televisie, de computer of je telefoon, wordt de productie van melatonine geremd. Dus hoe meer dat we daarmee bezig zijn, wat heel jammer is, want je vindt het natuurlijk steeds meer in elk beroep, vind je steeds meer dat je met blauwachtig licht bezig moet zijn, hoe minder de aanmaak van onze melatonine is. Omdat onze pijnappelklier daardoor minder werkt. Ik pak hem hier niet. Ja. Nou, waar zitten al die receptoren in onze weefsels? Nou, eiwitten vinden we eigenlijk bijna overal in ons lichaam. Maar we vinden ze dus vooral in het centrale zenuwstelsel. Dus dat is dit plaatje. En dat is dus je hersenen, je ruggenmerg en dan alles wat daaraan vertakt zit. Je maag-darmstelsel, dus vanaf je maag naar beneden naar de darmen. Daar vinden we ook heel veel receptoren. De cellen van het afweersysteem en het hart- en vaatstelsel. Dus eigenlijk gewoon van top tot teen kunnen wij die receptoren vinden. Als je dit dan weet, waar denk je dan dat melatonine ook mee te maken heeft? Als je weet dat het bijvoorbeeld ook in ons maag-darmstelsel zit.
Zenuw.
Ja, het zit in onze zenuwen, het zit in ons maag-darmstelsel, het zit in ons afweersysteem. In ons eten. Dus voeding is ook heel erg belangrijk voor de aanmaak van melatonine. En daar gaan we zo nog even verder op. Een dag- en nachtritme controleert het proces. Wie heeft er wel eens gehoord van de natuurlijke klok? Ja. Nou, ik ken mensen die daar dus niet in geloven. Die vinden dat is echt onzin. Ook met als je zegt van je moet na 8 uur 's avonds moet je niks meer eten. Oh, onzin, want hoe weet mijn lijf nou dat het 8 uur 's avonds is geweest? We hebben allemaal een natuurlijke cyclus. En de melatonineproductie die is daarvan afhankelijk. Nou, zoals er straks al gezegd werd, ja?
De jetlag veroorzaakt die ook een herteproces.
Ja. Ja. Maar dat is ook de reden waarom dat ze zo ontzettend moe kunnen zijn daarvan. Het heeft ook met de aanmaak van melatonine te maken. Want als ik hier s'avonds wegga en ik kom heel s'avonds laat kom ik weer ergens aan. Wat ik dus bijvoorbeeld had toen ik naar Amerika ging. Dan heb ik gewoon een dag overgeslagen. In principe. Ik heb heel de dag in een donker vliegtuig gezeten. En ik heb bijna geen daglicht gezien. Alleen nog maar kunstmatig licht. Dus daar heb ik last van een paar dagen. Nou, zoals je ziet wordt het dus met name 's nachts wordt het aangemaakt, de melatonine. Heel veel mensen denken dat het overdag is, omdat het met licht te maken heeft. Maar we moeten overdag het licht krijgen om 's nachts dus voldoende melatonine aan te kunnen maken. Betekent niet dat het overdag niet aangemaakt wordt, want we zien hier dus dat er degelijk ook wel aanmaak is gedurende de dag. Maar dat is beperkt minder dan wat we hier zien in de nacht. En vooral om 2 uur 's nachts hebben we onze hoogste piek van de melatonine aanmaak. Wat gebeurt er nou als ik pas om 12 uur naar bed zou gaan? Dus ik heb constant kunstmatig licht ook gehad. Dan heb ik nooit hier om 2 uur die piek. Want de aanmaak blijft steeds traag. Want we hebben net gezien, hè, kunstlicht vertraagt de aanmaak van melatonine. Dus hij gaat niet omhoog omdat ik niet iets donkers geef. Hij heeft ook die donkerte nodig. Hij heeft dat dag- en nachtritme nodig. Dus als ik dan ongeveer hier pas naar bed ga, dan gaat hij vanaf hier pas een beetje stijgen zo. Nou, en met mijn beroep moet je dan zeker om 6 uur weer uit je bed en dan gaat hij weer naar beneden. Dus dan kom ik nooit op een volledige aanmaak van melatonine uit.
Waarom gaat hij niet omhoog?
Omdat het afhankelijk is, wat we net gezien hebben, van de invloed van kunstmatig licht. Nou, we zijn niet Amish. We hebben allemaal gewoon elektriciteit in huis. We hebben allemaal kunstmatig licht in huis. Als ik naar bed ga om 12 uur, dan heb ik niet een hele avond in het donker gezeten. Dan heb ik licht aan gehad, ik heb televisie gekeken, heb achter de computer gezeten, ben met mijn telefoon bezig geweest. En omdat ik daarmee bezig ben geweest, wordt die aanmaak van de melatonine wordt geremd. Maar de aanmaak heeft wel, zeg maar, die cyclus helemaal nodig. En als ik die cyclus onderbreek, dus door niet op tijd naar bed te gaan, door te veel kunstlicht te hebben, dan kan de epifyse, dus die pijnappelklier, kan niet voldoende aanmaken. Want die heeft het contrast tussen dag en nacht heeft hij dus nodig, ook voor die tijd. Hij heeft gewoon een bepaald aantal uren nodig om op die piek te komen. Dus op het moment dat ik hier pas naar bed ga, dan is hij nog steeds heel erg laag door het kunstmatig licht. Dan geef ik donkerte, dan gaat hij dus stijgen, maar dan wordt de dag ook alweer lichter. En dat heeft ook invloed, ook al hebben we het nog zo donker op onze kamer. Dat is onze natuurlijke cyclus. Dus hij komt nooit helemaal daar. Dat kan niet. Dat redt hij gewoon niet, want daar heeft hij uren nodig om tot die piek te kunnen komen. En als je hem die uren niet geeft aan die pijnappelklier, dan werkt het gewoon niet. Snap je het?
Ja.
Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar... Ik moet even voor mezelf mijn aantekeningen meenemen. Er is in de hersenen geen opslag van melatonine. Dus dat betekent dus dat de pijnappelklier het niet opslaat voor een geval dat we dus bijvoorbeeld een dagje overslaan of zo, of een nachtje overslaan, dat we dan de volgende dag dan kunnen profiteren van het bijslapen bijvoorbeeld. Wat heel veel mensen zeggen, hè? Van je hebt een paar drukke dagen gehad, je hebt weinig slaap gehad, weinig verschil tussen dag- en nachtritme. En je gaat dan bijslapen. Bijslapen kan nooit. Je kunt uitslapen, maar je kan niet bijslapen van hetgene wat je in de vorige dagen gemist hebt. Want het wordt aangemaakt en het wordt gelijk ook weer verbruikt. En hoe minder ik aanmaak, hoe minder mijn lichaam kan gebruiken. Maar als ik heel erg lang ga slapen gedurende de dag, dan ga ik de cyclus ook verstoren. Want dan ga ik het zoveel mogelijk donker proberen te houden, terwijl mijn lichaam behoefte heeft aan licht bijvoorbeeld. Dus dan ga ik de cyclus ook verstoren van de melatonine aanmaak. En daarom wordt het dus ook niet opgeslagen in het lichaam. Welke factoren zijn er nou betrokken bij de melatonineproductie? Nou, we hebben net gezien, het lichaam slaat geen melatonine op. We hebben licht- en donkersignalen nodig en we hebben directe productie door de retina. Weet jullie wat de retina is? De iris van je oog. Nou, dus we zien, hè? Het lichaam slaat het niet op, dus we hebben een dagelijkse productie nodig. En de licht- en donkersignalen, die gaan dus natuurlijk via je oog komen, de retina. En de retina is dus het gekleurde deel van je oog, dus dit gedeelte. De pupil is natuurlijk gewoon een zwart gat eigenlijk, als het ware.
Ja.
En dit is wat ze de retina noemen. Het iris. En het licht en die signalen, zeg maar, die gaan dus door de optische zenuwen van de hersenen en dan worden ze samengevoegd. En dan onze natuurlijke klok waar we het net over hebben gehad, die vertellen dan de pijnappelklier dat ze moeten starten of moeten stoppen met de productie van melatonine. We kunnen ook productie hebben direct via het oog. Dus dan betekent dus dat de pijnappelklier rust kan hebben voor een tijdje. En dat is dus als het direct wordt geproduceerd via het oog met de voorwaarde dat er echt wel duisternis is. En dat er dan is er geen betrokkenheid van de pijnappelklier. Dus dat betekent dus dat overdag de pijnappelklier werkt en 's nachts ons oog werkt. En dat is heel apart, maar dat gaat dus via die optische zenuwen, doordat je het dag-nachtritme dus maakt. Daarom sluiten we onze ogen als we gaan slapen. En dan gaat het oog, gaat het werk van de pijnappelklier overnemen, zodat de pijnappelklier kan rusten op dat moment. Ja? Is dat te volgen? Jullie zitten mij echt allemaal heel erg verbaasd aan te kijken.
Als je je ogen dicht moet, hè?
Ja.
Dan is het donker. Maar als je nog een weinig licht hebt, s'nachts, want ik heb ook van de medicijnen, en dat betekent dat ik een heel klein lichtje in een andere kamer aan heb, dat het niet te hard en donker is. Is dat kwalijk?
Ja.
Oké. Okay. Dan gaat die uit.
Radio bijvoorbeeld, die kan heel erg, die heeft een vrij onrustige slaap, zeg maar. Dus die slaapt en die is wakker en die slaapt en die is wakker. En die heeft heel erg de neiging om dan iets te gaan doen op het moment dat hij wakker is. Nieuws kijken op zijn telefoon of op zijn tablet of wat dan ook. En ik word wakker van het licht. En hij zegt, dat snap ik niet, want je hebt je ogen toch dicht. Maar ik zie het verschil.
Ja.
En dat, hij heeft het waarschijnlijk niet.
Zo ben ik dat.
Maar ik zie dus op het moment dat het licht aangaat, zie ik dat. Dan wordt het binnen in mijn ogen, wordt het ook op een bepaalde manier wordt het lichter. Dus dat heeft zeker invloed. We kunnen dus ook een wekker hebben met groen licht. Groen licht is veel te fel. Als je een wekker wil met een licht, dan moet je of met rode cijfertjes, of die je kan aanklikken waar een lichtje dan in zit. En dan heb je vaak een heel zwak lichtje dat je zo net kan zien hoe laat dat het is.
Yes.
Ja. Maar als je echt een lampje aandoet, en die blijft ook heel de nacht branden, dan heb je daar degelijk last van. Dan heeft de aanmaak voor de melatonine heeft daar last van. Okay. Dus het moet echt een donkere kamer zijn. Je hebt ook heel veel mensen met een televisie op de kamer. Zijn er mensen met een televisie op hun kamer? Ja? Wel eens gemerkt dat als je de televisie niet helemaal uitzet, maar stand-by laat staan en het is donker in de kamer en je nog steeds het witte vlak ziet, daar blijf je last van houden. Die televisie geeft constant... Ja. Ja, maar je hebt dus ook, als je hem uitzet en het is donker, dan zie je een hele poos zie je zo'n wit vlak. Dan zie je het scherm nog. En dat is niet super fel, maar je ziet het wel. En dat geeft dus nog steeds een straling af, die dus een verstoring geeft van de aanmaak van melatonine. Het is sowieso niet echt veilig, hè, een televisie op je kamer. Nou ja, ik heb gisteren brandoefening gehad, dus daar ben ik helemaal op gefocust.
Ik heb wel eens gelezen...
Op
het moment dat je het licht aandoet,
keldert hij gelijk naar beneden. Ja, en dan moet hij weer die opbouw hebben om weer daar te komen. Ja. Dat klopt.
Ja. Nou, ik slaap altijd met licht aan. Dat is heel gek, maar...
En wat is daar de reden voor?
Ja, als ik dat niet doe, dan ben ik heel erg onrustig s'avonds. Dus ik moet altijd het licht aan hebben.
Is het een kwestie van gewenning?
Ja, dat denk ik wel, maar ik slaap nooit zonder licht.
Want ik weet bijvoorbeeld dat ik vroeger wilde, toen ik nog thuis woonde, altijd de deur open en het licht op de overloop moest dan aan. En dan dachten mijn ouders altijd dat s'nachts van, oh, nou doen we het licht uit. Dat was 5 minuten later was het weer aan, want daar werd ik wakker van. Op het moment dat er geen licht meer was, werd ik daar wakker van. En ik vond dat heel eng om de een of andere reden. Als kind was ik heel bang van donker. Maar toen ik dit ging bestuderen, toen ik in Amerika kwam, moest het donker. Nou, toen heb ik ook wel even een paar nachten slecht geslapen, maar op een gegeven moment was ik het gewend. Als er dan op mijn streepje licht binnenkwam, dan was ik alweer gelijk wakker. En dacht ik, hé, waarom is het nou niet meer donker? Dus het is ook een kwestie van gewenning. Het is iets wat je, hè, als we kinderen ook steeds gaan verwennen met altijd maar licht aan te laten 's nachts. Je moet kinderen gelijk leren in het donker te slapen. Veel beter voor de ontwikkeling van het kind. En heel veel mensen hebben een leuk lampje met een prinsesje erop. En dat is allemaal eigenlijk helemaal niet nodig. Want ik neem aan dat niemand zijn kinderen alleen laat 's nachts als ze liggen te slapen. Je bent altijd thuis en ze hoeven maar één keer te roepen en je zit rechtop in bed. Vooral als moeder zijn, denk ik. He, je kunt door een hele oorlog heen slapen, maar zodra dat je kind één keer roept, dan zit je rechtop in bed. Toch? Even kijken. We hebben ook een mooie Bijbeltekst. Die gaat over het licht wat we nodig hebben. In Prediker 11 vers 7 staat, het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen om de zon te zien. Als we dit letterlijk gaan nemen, zoals het er staat, dan lezen we dus dat het heel belangrijk is dat wij direct zonlicht in onze ogen krijgen.
Niet goed.
Nou ja, je moet niet in de zon kijken, maar ons lichaam heeft wel het directe zonlicht nodig. Ja. En er is een hele poos terug, volgens mij is dat zo'n jaar geleden of zo, toen was het ineens in het nieuws, volgens mij was het afgelopen zomer, hoe belangrijk het was dat je baby's al een zonnebril opgaf. Kan iemand zich dat herinneren? Dat er volgens mij vorig jaar of twee jaar terug in de zomer was er een hele hype over dat babytjes een zonnebril op moesten hebben. Dat we eigenlijk een hele dag met een zonnebril rond moesten lopen. En ik zag dat en ik moest gelijk aan deze tekst denken. Want voor de aanmaak van de melatonine is het zo belangrijk dat wij niet een hele dag met een zonnebril oplopen. Want we moeten via het oog moeten we die straling binnenkrijgen. En ook via het oog nemen wij vitamine D op. Niet alleen nog maar via de huid. Maar ook ons oog heeft die vitamine D nodig. Ons oog heeft het directe zonlicht nodig om dus melatonine aan te kunnen maken. En als we daar een scherm voor gaan doen, wat gaan we dan doen? We maken het
donkerder.
Dus de cyclus is niet meer normaal. Dus ons lichaam gaat daar anders op reageren. Waardoor dus de aanmaak van melatonine wordt verstoord. Als we ouder worden, dan hebben we ook meer zonlicht nodig. En we hebben meer zonlicht nodig, omdat natuurlijk de celdeling en dergelijke wordt allemaal minder als je ouder wordt. Als je jong bent, en vooral hele kleine kinderen hebben hele snelle celdeling. En hoe ouder je wordt, hoe minder dat die celdeling wordt. Dus je hebt als ouder ook meer zonlicht nodig voor de aanmaak van melatonine. En als we dan voldoende zonlicht binnenkrijgen en dus voldoende melatonine aanmaak blijven behouden, dan lijkt het ook nog het verouderingsproces te vertragen. Dus hoe meer we buiten zijn, hoe jonger we uiteindelijk ook qua fysiek blijven. Hoe ouder we worden, hoe minder melatonine we aanmaken. Dus het is ook van belang dat we meer naar buiten gaan als we steeds ouder worden. En zonlicht gedurende de dag, dus echt zonlicht, verhoogt de productie van de melatonine in de avond en in de nacht. Dus we hebben echt direct zonlicht nodig. Geen zonnebank, geen zonnebril, direct zonlicht. Als we het gaan vergelijken van echt licht met kunstlicht. Even kijken hoor. We concluderen dus dat om het verouderingsproces tegen te gaan, we de melatonine aanmaak kunnen bevorderen door blootstelling aan meer licht. En deze blootstelling aan meer licht, dat helpt ook om de natuurlijke verzwakking, want omdat je dus minder celdeling hebt en dergelijke, is het een natuurlijke verzwakking van de melatonineproductie te verminderen. Dus we kunnen dat proces kunnen wij dus remmen door meer zonlicht. Helder natuurlijk licht, zoals zonlicht, verhoogt ook de productie van serotonine overdag. En we hebben de serotonine, hebben we in het begin eventjes genoemd. En die gaat dan de depressie en stemmingswisselingen tegen. Hoe vaak zie je niet in een verpleeghuis dat mensen hele dagen binnen zitten? Hele dagen. En wat gebeurt er? Die mensen worden depressief, die willen niks meer. En dan zeg je, nou, dan bied je ze eens een keertje wat aan en dan willen ze nog niet mee. Nee, want die stemming is er niet meer. Dus ze willen op een gegeven moment ook niet meer.
Dan is de verpleging toch wel een foute beroep.
Ja. Au.
Ik deed vaak 7 nachten, hè. Dan dacht ik, oh, dan ben ik er vanaf. Dus gewoon slecht.
Ja. Ja, ik zal niet. Ja. Ja, ik ben zelf ook nachtverpleegkundige. Dus ik draai 5 nachten en dan ben ik 11 dagen vrij. En ja, sommige dingen moeten gewoon. En dat was voor mij de enige manier om op de Sabbat vrij te zijn. Dus dat is voor mij de reden dat ik het gedaan heb. Niet voor mijn gezondheid. Maar er is wel een verschil in dat ik nu wel een vast ritme heb. Dat is voor mij wel heel prettig.
Maar het is toch belangrijk dat je die oude mensen meedeelt wat er aan de hand is. En dat je ze met geduld, vooral met geduld, ik heb er elke dag mee te maken. Zegt wat er waar is, maar niet wat ze moeten doen.
Mm-hmm.
Want als je het gaat opdringen, dan krijg je een zekere vijandschap, een zeker verwijt. Want de Amedalia die heeft hun verteld dat het vanzelfsprekend is dat ze vaak binnen zitten. Maar dan moet je doorheen breken.
Ja, maar dat
dus
is heel moeilijk.
Een geduldkwestie.
Ik werk zelf in een verpleeghuis en ik heb ook heel veel overdag gewerkt. En het is heel moeilijk, want de regering die legt van bovenaf, hè, zeggen ze van, je moet steeds minder personeel, we hebben meer management nodig, minder handen aan het bed. Dus ik heb in mijn vak op dat moment geen tijd om met mijn 30 cliënten, waar je maar met z'n 3 staat, hoe ga jij 10 mensen per persoon meenemen?
Gaat niet.
En wie gaat de bus betalen? Met alle bezuinigingen rondom de zorg. Snap je wat ik bedoel? We zijn 1 dag met de cliënten naar de Efteling geweest. Toen waren we 10.000 euro kwijt.
Wow.
Voor een bus, voor een kaartje en voor koffie met gebak voor die mensen. En toen wilden we nog met de mensen ergens wat gaan eten. Onderweg, want we dachten, nou dat hebben ze eigenlijk ook nooit. Dus dan gaan we ook nog ergens wat eten. We hebben maar gelaten. En toen hebben we gewoon in ons gebouw zelf hebben we lekker patatjes gemaakt met groenten en frikandelletje, kroketje. En dat hebben de mensen te eten gekregen. En toen waren we al 10.000 euro kwijt. Dus.
Ja, is
het. Maar ja, ik wil in de hele Efteling gaan en dan gaan ze het klaspark gaan.
Maakt verder helemaal niet uit. Want het blijft duur, want je moet een bus huren of je moet taxibusjes huren of wat dan ook. Je moet iets doen wat die mensen ook veilig kan brengen en terug kan brengen. Je moet genoeg personeel hebben, want het zijn bijna allemaal ouderen die helemaal niet meer gewend zijn om hele dagen te lopen. Dus je moet per persoon moet je al 1 personeelslid hebben. Nou, die gaat ook niet voor niks mee. Het blijft toch je werk. Dus het is geen vrijwilligerswerk. Dus dat gaat ook nog mee. Je moet zorgen dat er genoeg inkommateriaal is. Je moet eten en drinken meenemen. Er komt zo ontzettend veel bij kijken. En als ik dus met 3 personeelsleden sta op 30 mensen, dan is er geen tijd om iemand, dat er iemand zegt van, ik neem er nu even 2 mee naar buiten. En dan blijf ik een half uurtje weg en dan neem ik er weer 2 mee naar buiten. Het gaat gewoon niet. En dat is het kwalijke binnen de zorg. Wij zouden het graag willen, als verpleging zijnde, dat we juist meer dat soort dingen konden doen. Want wij merken wel, als je ze een dag meeneemt naar de Efteling, dan slapen ze heel de nacht goed. Het is gewoon, want ze zijn heel de dag buiten geweest. Die mensen die slapen heerlijk aan het eind van de dag.
Het is niet heel belangrijk om mee te delen deze dingen. Want ik heb ook te maken met de overgang van Rijk naar gemeente. En dan, ja, de klachten zijn er wel, maar dat is achter de rug. Maar de mensen in kwestie, dat doen wij als autisten dus ook zoveel mogelijk aan, dat we het te bedden brengen. Want we kennen geen angst. En dat ze weten dat ze de verantwoording nemen om alles een geldkwestie te maken in plaats van een gezondheidskwestie. Dat ze weten dat ze verantwoordelijk zijn voor de manier van doen. Dat ze een zo dicht mogelijke benadering met de mogelijkheden die er zijn, handelen. Maar weten, als we het niet doen, zijn we verantwoordelijk voor nadelen. Niet zeggen dat ze het moeten doen, nee. Gewoon de verantwoordelijkheid neerleggen bij.
Ja, dat zou kunnen. Maar voor een overheid is geld zwaarder rekenend dan de gezondheid van een cliënt. Voor een verpleeghuis, idem dito. Als het verpleeghuis geen subsidie meer krijgt, dan kunnen ze sluiten. En dan is het kiezen tussen 2 slechte.
Ja, klopt.
Dus dat is gewoon een hele moeilijke situatie, maar dat is gewoon een politieke kwestie.
Ja. wel moet of zon.
Ja, maar ik kan heel erg leuk het verhaal vertellen aan een oude iemand over dit verhaal. Maar dan nog heeft hij al heel lang binnen gezeten en is de stemming echt 0,0.
Klopt.
Dus dat is heel moeilijk.
Pleeghuis hebben toch ook wel een tuin? Dat je ze gewoon even in de tuin brengt.
Wij hebben een verpleeghuis 3 afdelingen hoog. Beneden is de dementerende afdeling. De gesloten afdeling is echt agressieve ouderen. Dus mensen van de somatische afdeling komen niet daar in de tuin. Want er zijn regelmatig gevechten en dat soort dingen. Dus die ga je daar niet tussen zetten. Maar dat is de enige afdeling met een tuin. Snap je? Dus het is gewoon heel erg lastig.
Moet je de gesloten afdeling toch beter boven zetten? En dat die andere mensen beneden, die wel in de tuin doen.
Ja, maar we zien toch dat mensen die veel agressie hebben, veel meer baat hebben bij buiten kunnen zijn. Dan, en de somatische afdeling, die mensen kunnen zelf zeggen van ik ga naar buiten. Snap je? Nog meer vragen? Nee? Dan gaan we verder. Gaan we naar de volgende. Wat zien we in onze westerse cultuur? Bij ons is het de gewoonte om tot laat in de avond op te blijven en daarbij ook heel veel kunstlicht te gebruiken. En dat heb je eigenlijk bij iedereen. We gaan allemaal 's avonds het licht aan doen en dan zeggen we doen een schemerlampje aan. Nou, je hebt gewoon kunstlicht. Dan gaat de televisie nog aan. Of je bent met je computer bezig. Dus we zijn heel erg geneigd om laat naar bed te gaan. Wie gaat er voor 10 uur naar bed? Wie gaat er later dan 10 uur naar bed?
De rest.
Wie gaat er na 12 uur naar bed?
Soms.
Als er een mooie film is.
Als ik morgen vrij ben.
Wie gaat er nooit naar bed?
Niemand.
Altijd werken.
Dat ga je niet redden, want dan ben je na 5 dagen.
Ben je dood. Maar er zijn heel veel mensen, ik heb bijvoorbeeld heel veel collega's die dus om 7 uur de vroege dienst beginnen. En dan komen ze helemaal zo duf binnen, want ik ben nachtverpleegkundige. Dus ik heb altijd de heerlijke dienst dat je altijd na je dienst zo lekker mag gaan slapen. En als ik dan hun binnen zie komen, dan zeg ik, joh, wat zie jij eruit? Ja, nou, ik heb elk uur wel gezien. Ja, hoe laat ging je naar bed? Ja, 1:30, want het was een mooie film. En dan zijn ze dan nog heel de nacht mee bezig. Maar het hele cyclus is gewoon al helemaal door elkaar.
Precies.
Ze doen bijna geen oog meer dicht.
Maar heeft een... slechtziende mensen, hebben ze ook last daarvan?
Die kunnen daar wel problemen mee hebben, ja.
Mijn dochter die had -3 en die is -6. Zou het daardoor komen, dat ze altijd later bed gaat en... Maar dat is altijd, hè? Tot 2 uur is ze nog...
Je kunt je ogen heel erg verbeteren. Iedereen zegt altijd door het eten van wortelen, maar dat heeft meer met de kleuren te zien maken. Je kunt je ogen heel erg verbeteren door het eten van bosbessen.
Oh, en wortels.
Wortels, dat is ook goed voor je, maar dat is meer voor de kleurkegeltjes. Je hebt zeg maar kegeltjes in je ieren zitten, die dus het licht weer kaatsen en dergelijke.
Oké, dus gewoon bosbessen?
Bosbessen. Okay. Dagelijks bosbessen. Vitamine A. Ja.
Oké.
Bedoel je dat bosbessen een oogafwijking kunnen verbeteren?
Verbeteren. Okay. Ja. Met name brildragende mensen hebben daar heel veel baat bij. Ja. We kunnen dus hieruit concluderen dat het voor de aanmaak van de melatonine heel erg belangrijk is. Dat het heel erg belangrijk is voor de aanmaak van melatonine om vroeg naar bed te gaan. En we hebben dus. We kunnen dan het voordeel halen uit het donker van de nacht. En dan ook weer vroeg opstaan, zodat we ook het voordeel kunnen halen uit het licht van de dag. En alle slaap die we voor 12 uur hebben, dus als we om 10 uur naar bed zouden gaan, dan gaan we ook echt slapen om 10 uur. Dan alle uren voor 12 uur, die tellen voor ons lichaam dubbel. Dus als we van 10 tot 12 al hebben geslapen, dan hebben we voor ons lichaam al 4 uur geslapen. Dus dat maakt ook dat als we op tijd naar bed gaan, dat we ook vroeger op kunnen staan. Om die voordeel te hebben van het begin van de dag. Dat die melatonine aanmaak ook gelijk weer kan gaan beginnen met stijgen, zeg maar.
Maar dan moet je ook wel in slaap vallen.
Ja, het is ook echt een kwestie van gewenning. Toen ik jonger was ik een avondmens. Toen ben ik dan naar Amerika gegaan. Nou, eigenlijk was het in Afrika al wel. Want we hadden in Afrika een huis zonder elektriciteit. Dus ja, en in Afrika valt de nacht, hè. Dat is echt van, en het is donker. En hier begint het met schemer, omdat we natuurlijk vanaf hier zeg maar heel veel licht hebben al. Hè? Met straatlantaarns en kassen en dergelijke die allemaal heel veel licht geven. En daar valt gewoon de nacht. En dan was het zeg maar om 9:15 was het ook gewoon echt donker. En we hadden geen elektriciteit, dus wat deed je? Ja, je gaat naar bed. En toen kwam ik dus terug en ik had er zo'n moeite mee om wakker te blijven, gewoon naar de westerse cultuur, om ook pas om 11:00 naar bed te gaan of zo. Ik kon dat gewoon helemaal niet. En toen ik in Amerika was, ja, dan moesten we 's morgens om 5:30 moesten we beginnen. Beginnen met school, om 5:30 ochtends. En dan hadden we daarna hadden we nog een keer ontbijt. En van tevoren had je vaak dan ook nog keukendienst, dat wisselde elkaar dan af. Dus dan moest ik al om 4:30 beginnen. Dus dan sta je al 4:30 stond je dan al op. Maar omdat je natuurlijk ook heel vroeg naar bed gaat, want we hadden daar geen avondmaaltijd. We hadden 's ochtends een ontbijt en we hadden 's middags om 2:00 hadden we echt een uitgebreide warme maaltijd. Dus 's avonds hoefde je dan niet meer te eten. Dus dan ging je soms gerust zelfs om 8:00 naar bed. Ja, je moest ook weer, om 4:30 moest je er ook weer uit. En dat werkte perfect. Dat was ideaal. Ik heb me nooit zo goed gevoeld als daar. En nu zit ik, hè, dat heb ik heel lang vol kunnen houden, maar ja, nu zit ik dan weer in de nachtdienst. Dus nu ben ik weer helemaal omgeslagen, zeg maar. Ik kan nu niet meer, als om 6:30 de wekker afgaat, dan ben ik niet blij. Dus het is ook gewoon maar net wat je jezelf aanleert. Het is echt een kwestie van wennen.
Ja, maar het heeft dan niet met het klimaat te maken. Het heeft dan met je persoonlijke invulling van dagindeling te maken.
Maar in het algemeen, hoe lang van tevoren moet je die schermen uitzetten als je 10:00 echt slaap wil hebben? Als je echt in slaap wil vallen?
Ja, ik ging dan, toen ik nog gewoon om 10:00 zorgde dat ik op bed lag, dan begon ik zo rond 9:15 al met mijn dag af te sluiten als het ware. Dus alles op te ruimen en alles uitzetten. En deed ik eigenlijk al vrij snel. En in de winter vaak nog eerder dan in de zomer. In de zomer heb je natuurlijk langer licht. Dan had ik wel de neiging om wel wat langer nog door te gaan. En dan, maar in de winter was ik helemaal vroeg. Ik had toen ook geen tv meer en dergelijke. Dus dat scheelt dan ook wel. Maar dan was het gewoon nog even lezen en dan ging ik ook gewoon naar bed. Dat kon ook gerust om 8:00 s'avonds zijn. Dus het is echt gewoon een kwestie van invulling. Een invulling van je dag. Maar je moet ook... je bent natuurlijk ook niet alleen, hè. Ik was toen alleen. Ik had Riley toen, ik kende hem al wel, maar we hadden niks. En alleen we waren goede vrienden, laten we het zo zeggen. En dat maakte het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Ik bedoel, wij gaan altijd wel tegelijk naar bed als ik thuis ben. Maar zijn dingen van naar bed gaan is anders dan van mij. Ik zie mijn kussen en ik wil slapen. Terwijl hij nog even dit doen, nog even dat doen in bed. En het duurt altijd eventjes wat langer. En je moet natuurlijk ook nog een sociaal leven met elkaar hebben. En dat maakt het vaak wel heel erg moeilijk. Want als nou de partner ineens zegt van, nou, ik ga voort, dan ga ik ook zorgen dat ik om 10:00 slaap. Dus ik ga om 9:00 naar bed. En een ander zit dan de rest van de avond helemaal alleen, want die is pas om 7:00 thuis en die moet dan nog eten en zo. En die wil ook zijn verhaal kwijt. Dan ga je natuurlijk in een huwelijk wel heel erg uit elkaar groeien. Dus er zijn zoveel overwegingen die je moet maken. Ik kan het nu allemaal heel leuk vertellen. Ik vertel nu gewoon puur theorie, hè.
Ja.
Dus... En je moet daar zelf, moet je daar een weg in zien te vinden.
Ja.
Maar je moet daar zelf een weg in gaan vinden. Je moet het samen willen. Dat is heel erg belangrijk. Dus ik wil ook niet de verantwoording op me hebben dat mensen uit elkaar gaan. Omdat de een wel vroeg naar bed wou en de ander niet. Maar voor je lichaam is het wel belangrijk om in ieder geval wel voor 12:00 op bed te liggen. Dat is wel heel belangrijk. Beweging. Uit onderzoek is gebleken dat de beweging de aanmaak van melatonine bevordert. Nou, dit vind ik altijd een hele leuke. Ik bedoel, iemand heeft toch die foto gemaakt. Iemand heeft dat dus gewoon ook echt gedaan. Hoeveel mensen nemen liever een roltrap dan een gewone trap? Wie neemt de lift in plaats van de trap? Wie pakt er liever de auto dan te fietsen? Wie loopt er nooit naar de winkel, maar gaat altijd met de auto?
Ja, maar de winkel is kapot.
Maar je hebt hele handige wagentjes tegenwoordig. Om je boodschappen te doen en toch lopend te kunnen gaan.
Dan krijg je een boete. Als je ze meeneemt.
Een wagentje?
De winkelwagen.
Nee, ik bedoel voor jezelf. Een soort van trolley, die kan je zo rijden, zo. Ideaal. En als we het over beweging hebben, dan hebben we het met name over de beweging die in de buitenlucht wordt gedaan. Want alle beweging die binnen wordt gedaan, heel leuk, al die mensen die lid zijn van de fitness, van zo'n sportschool, maar het is allemaal binnen. Als je buiten je beweging doet, heb je er veel meer profijt van. De spieraanmaak gaat veel sneller voor mensen die echt gespierd willen worden. Je moet niet allemaal binnen gewichten gaan doen. Ga gewoon lekker naar buiten. Bijvoorbeeld, ga tuinieren is de beste beweging die we kunnen hebben. Wandelen en zwemmen. Tuinieren, wandelen, zwemmen. Dat zijn de beste soorten van beweging die we kunnen hebben. En dat is eigenlijk voor iedereen wel een keuze in te maken van wat je daarin zou gaan doen. Je hoeft niet gelijk met allerlei gewichten bezig te zijn. Ga maar eens een dag in de tuin werken. Poepoe.
Maar ik doe Nederlandse beweging maar binnen. Kan
ik
het
niet
gebruiken?
Zet op
een plek.
Ja. Is mijn balkon. Ze doet wat. Dat is natuurlijk belangrijk om mee te beginnen. Is dat heel erg belangrijk. Maar in de buitenlucht sporten is zoveel beter. Want je hebt de frisse lucht. Je zit niet allemaal... ik heb al eens naast iemand op een loopband gestaan. En die stond dan naast me. Moet je nagaan wat ik ook al... En er zitten nog 60 man hè, die dat allemaal doen. Ik ook. Wat adem je allemaal in? Is dat zo goed voor de aanmaak van spieren en van bloedvaten? Wat voor het aanmaken van bloedvaten, wat gebeurt er als je spieren gaan groeien? Je gaat hele kleine haarvaatjes aanmaken. En daarom gaan je spieren, die worden daardoor groter en sterker. Als je dat dus buiten doet, bloed aanmaak, heeft ook zuurstof nodig. Verse zuurstof. Dus als je dat buiten doet, is dat gewoon veel beter. We hebben het zonlicht nodig, hebben we net gezien, voor de aanmaak van de melatonine. We hebben ook zonlicht nodig voor het verstevigen van ons huid. Als we onze spieren wel gaan oprekken, maar we gaan onze tonus van de huid niet mee oprekken, waar we dus vitamine D voor nodig hebben en waar we... door de zon komen er bepaalde oliën vrij in je huid, die je huid dus soepel maken. Als je dat allemaal niet meepakt, dan sla je echt de plank mis. Dus buitensporten is ook heel erg belangrijk. Niet alleen nog maar voor de melatonine aanmaak, maar ook gewoon voor het gestel van je lichaam.
Ja, maar die lucht van hier in Amsterdam is ook niet zo fris.
Ja, we leven in een zonnige wereld. We leven in een wereld waar dus al die ellende wel is. Maar ik denk dat we er wel het beste uit moeten halen wat er nog uit te halen valt. Want als we over gezonde voeding gaan spreken, dan is het ook niet meer hetzelfde als 100 jaar geleden. Je vindt in de sinaasappel ook niet meer dezelfde hoeveelheid vitamines en mineralen als dat je dat 100 jaar geleden zag. Maar dan nog weten we wel dat fruit nog steeds het beste is om onze vitamine en mineralen binnen te krijgen. Ondanks dat het achteruit is gegaan in de loop van de jaren.
Ja, maar ik begreep het hoor, maar toch, ik vind als men toch binnen bepaalde lichaamsoefeningen doet. Want hier is het koud buiten. Je kan niet buiten, maar dat je gaat het trainen.
Maar dan kun je toch op kleden?
Ja?
Je kunt je toch kleden op koud?
Ja, maar dan kan je bijna ook niet meer bewegen.
Iemand die bang is voor de kou.
Ja, inderdaad. Maar dat moet in principe geen verschil maken. Want we hebben wel parken en bos. Waar dan toch wel wat minder auto's rijden dan waar we dat... Ik bedoel, ga niet langs de snelweg rennen. Dat heeft geen zin. Maar als je een park hebt of een bos of iets dergelijks. Je hebt altijd en overal waar je komt zijn er altijd plaatsen waar dat het kan. En daar moet je gebruik van maken.
Om je auto te nemen om naar een park te rijden. Je bent lekker binnen.
Je moet lopen naar een park. Ja.
Lopen.
Je moet lopen naar een park. Lopen naar de winkel. Lopen naar je werk. Wat zijn je dromen?
Dat moet ook nog haalbaar zijn.
Helpt het ook als je een deur open zit, als je binnensport omdat het erg vriest of zo, of glad is. Ja. Ik ben 74 en ik sport elke morgen, maar ook emotionele en sport, dus een sterke zelfbeleving. Maar als je dan een deur open zet, lijkt mij dat het wat helpt.
Ja. Ja. Voor de frisse lucht in ieder geval wel.
Dat bedoel ik.
Ja, voor de frisse lucht wel.
Ja, alleen kost je gas.
Het zijn afwegingen die je moet maken. Er zijn een aantal voedselsoorten die heel erg rijk zijn aan natuurlijke melatonine. Dus het is heel erg belangrijk dat met name oudere mensen dit soort producten veel eten, om dus die productie van de melatonine zoveel mogelijk te blijven versterken. Nou, de meeste, het is een picogram per gram. Dan moet je me verder ook niet echt helemaal naar vragen, ik ben ook geen diëtiste. Maar de meeste natuurlijke melatonine vinden we dus in havermout. Havermout, mais, rijst. Wie eet er allemaal havermout?
Ja, ik ben
lekker.
Ja, twee keer. En wat vind je ervan?
Ja, niet echt lekker of zo. Dat ik denk van het gekke dat dan denk.
Wie gooit er een kilo suiker op? Wie gooit er heel veel suiker overheen?
Nee, ik doe het met honing altijd.
Ja, ja, rozijnen is er lekker doorheen. Honing, noten, dadels. Maar als je. Wie doet er suiker overheen? Suiker zoveel mogelijk mijden. Waarom moet je suiker zoveel mogelijk mijden?
Ja, omdat het heel slecht is voor jou.
Maar wat maakt het slecht?
Volgens mij berooft hij je van vitamine. Om het om te zetten.
Hij berooft je van zuurstof.
Zuurstof.
Suiker, geraffineerde suiker. Dus geraffineerde suiker. Hè, dus geen natuurlijke suiker zoals honing en agavesiroop en dergelijke. Maar geraffineerde suiker gaat zich binden aan witte bloedlichamen. En halen uit de rode bloedlichamen extra zuurstof. Als suiker zich gaat binden aan witte bloedlichamen, dan wordt de werking van de witte bloedlichaam wordt verzwakt. Dus hoe meer suiker, hoe meer dat verzwakt wordt. Nou, daarbij haalt het heel veel uit de rode bloedgaan het zuurstof. Maar doordat er niet meer voldoende zuurstof komt bij onze organen. Waar we het dus nodig hebben. Dus dat maakt dus, doordat het aan de witte bloedlichamen de werking steeds halveert.
Ja.
Heb je dus een slechte weerstand, een lagere weerstand. En met de zuurstof gaan dus je organen, die krijgen op een gegeven moment een probleem. Mensen zijn echt verslaafd aan suiker. We hebben het altijd met diëten over vetten. Vetten zijn nog niet eens het ergste. Het zijn de suikers die zo erg zijn. Want die suikers die verzwakken ons hele lichaam.
Ja, maar overal zit
suiker in. Overal zit suiker in. Maar waarom zit overal suiker in?
Ik ben heel gek op suiker, maar als ik het mevrouw, ik ga wel eens in de winkel zitten te lezen, zit overal suiker in. Ik word er echt niet goed van. Ik ben al nog erg suikermens. Dus zij is ook. Er zit overal suiker.
Maar waarom denkt u dat er overal suiker in zit? Omdat het zo verslavend werkt. En hoe meer verslaving dat ik heb, hoe meer dat ik ervan ga kopen.
Gewoon te gek als je het allemaal leest, maar overal zit suiker.
Ja.
Te veel.
Het is te veel, ja. En ik zeg niet dat je nooit meer iets met suiker moet eten. Maar als we er inderdaad op gaan letten waar allemaal suiker in zit, dan wordt ons dieet wel heel erg beperkt. En dan komen we dus uit op zoveel mogelijk zelf bereiden en ook zoveel mogelijk natuurlijke suikers. Dus door onze natuurlijke suikers te halen uit fruitsuikers. Want vaak hoor je mensen die diabetes zijn, die zeggen, ja, maar ik mag niet zomaar alle fruit hebben, want ik ben diabetes. Pure onzin.
Ja.
Het is echt pure onzin. En het erge is ook bijvoorbeeld dat je in ziekenhuizen vaak van diëtisten een boekje krijgt als je diabetes bent. Wat je allemaal wel en wat je niet mag eten. Er staat bijvoorbeeld ananas. Nee, je mag geen ananas hebben. Ananas is 70% vocht. Waarom mag je geen ananas eten?
Als je pillen hebt.
Ja,
als je die pillen gebruikt, dan...
En weet je wat er in die pillen zit?
Ja, maar het
suiker.
Nee, maar bijvoorbeeld, als je Als je bloedverdunners hebt, mag je geen grapefruit gebruiken.
Ja.
Maar die twee dingen staan dan in kort.
Maar dat is omdat grapefruit reageert op de chemische stof in de acenicumarol.
Ja, dat wil ik zeggen. Dus ja. Dat heeft te maken ook met de ananas.
Maar ze hebben het met name over de suikers. En dat je daarom dus niet alle vruchten mag eten. Als je die boekjes ziet, dan gaat het over de suikers die erin zitten. Dus ze gaan geraffineerde suiker en natuurlijke suikers over één balk smijten. Dat is dus wat er gebeurt uiteindelijk. En als je dus suikers eet, geraffineerde suikers, dan gaat onze bloedsuiker gaat dit doen. Hè, we hebben allemaal een bloedsuiker die allemaal zoiets doet. We maken allemaal een golvende beweging. Waardoor dat we soms kunnen voelen van, oké, mijn lichaam heeft behoefte om iets te eten. Als we dan geraffineerde suikers gaan eten, dan gaat die bloedsuiker gaat dit doen. Dus ik heb hier iets genomen en denk, ik voel dat ik wat genomen heb. Maar hij keilt het ook keisnel weer naar beneden. Waardoor ik denk, ik heb weer iets nodig met suiker. Maar als ik natuurlijke suikers ga gebruiken, die gaat mee in die golvende beweging. Dus, en die geeft de hele dag door, geeft die gewoon natuurlijke suikers af die ik nodig heb. En dus krijg ik ook geen pieken en dalen. Maar blijft mijn bloedsuiker gewoon gelijk.
Ja, want als ik dat gevoel krijg, ik ben diabetisch, heb ik gewoon een lepeltje honing.
Mm-hmm.
Want ik heb heel sterke medicijnen, maar soms gaat het toch wel zo. En neem ik gewoon een lepeltje honing en dan is het weer goed.
Ja. Ja, en dat werkt heel snel.
Ja.
Gaat heel goed. We gaan even verder kijken. Dus we hebben havermout, mais, rijst. Wie eet er nooit rijst? Sorry?
Is dat witte rijst?
Sorry?
Nog geen witte rijst?
Nee.
Bruine rijst.
Bruine rijst. Gember, tomaat, bananen en gerst. En dit is zeg maar gewoon de top, zeg maar, die ik hier heb genomen. Hè? Dus er zijn nog een heleboel andere. Maar dat zou je eigenlijk zelf ook gewoon op kunnen zoeken via het internet. Er zijn heel veel producten die dus van zichzelf al rijk zijn aan natuurlijke melatonine. En die zorgen er dus voor, dus dat is niet zeg maar de stof, maar dat is de stof die helpt om de melatonine aan te maken. Die zit daarin. Tryptofaan. Wie heeft er wel eens van tryptofaan gehoord?
Dat is de...
We hebben nu dus gehoord melatonine en we hebben serotonine gehoord. We hebben in het begin, zei ik, dat serotonine de melatonine aanmaak bevordert. Ja? We kunnen geen serotonine aanmaken zonder tryptofaan. Dus tryptofaan is zeg maar het startpunt van de aanmaak van melatonine. En we hebben tryptofaan nodig voor de pijnappelklier, voor het aanmaken van serotonine en melatonine. Het is dus belangrijk om voedsel te eten dat rijk is aan tryptofaan, om de aanmaak van melatonine te bevorderen. En als we dus een verhoogde inname van tryptofaan hebben, dan kan het melatonine in het bloed verviervoudigen. Zo wordt het echt 4 keer zo snel wordt het dan aangemaakt. Dus we hebben dus tryptofaan, serotonine, melatonine. Tryptofaan is het beginpunt. Die maakt serotonine aan en de serotonine maakt daar, er wordt weer melatonine van gemaakt. Duidelijk?
Wat is tryptofaan?
Tryptofaan is ook een voedingsstof die we binnen kunnen krijgen.
En wat zit die in?
Dat ga ik je zo laten zien. Welk voedsel is rijk aan tryptofaan? Met name de tofu. Wie eet er wel eens tofu?
Ja.
Hoe vaak eet jullie tofu? Nou, maar hoe vaak? 4 keer per week?
Bijna elke dag?
Wie eet het bijna elke dag? Don't do that.
Nou, ik denk aan die soja die is... Genetisch gemanipuleerd is.
Ja.
Dan denk je van, ja, moet je het wel eten? En dan soms zeggen ze, ja, het is bio, dus het is niet gemanipuleerd. Ik weet het niet.
Dat is de vraag.
Ja.
Ze kunnen tegenwoordig overal bio opzetten.
Ja.
Dat is heel erg moeilijk, want ik kan het niet testen. Ik heb geen apparatuur om het te testen, maar ik probeer het goed te doen naar mijn geweten. Ja. Dingen die ik weet, probeer die toe te passen. En doe het goed naar je geweten. Je kunt niet meer doen dan je best.
Ja. Waarom zou het niet goed zijn om elke dag te eten?
Omdat tofu is niet basis. Alle voedingssoorten zijn of basis of zuur. En we kennen het allemaal wel van de dermatologische testen, pH-neutraal. Ja. pH-neutraal is dus dat het een basiswaarde heeft van 7. Dan is het neutraal en dan wordt het dus goed in ons lichaam verwerkt. Als iets niet pH-neutraal is, dus niet basis is, dan komt er heel veel ureum vrij in ons bloed en moeten onze nieren heel veel werk doen om dat af te breken. Dus als wij elke dag tofu zouden eten, dan kunnen we dus eigenlijk door ons gezond zijn onze nieren kapot maken. Omdat er te veel ureum vrijkomt.
Maar
Chinezen
eten elke dag tofu?
Nee hoor.
Nee, we eten niet elke dag tofu. Dus dat is iets waar we wel rekening mee moeten houden. Je moet nooit meer dan 2 à 3 keer per week tofu eten. En dan ook in beperkte mate. Want dan kun je 7 gerechten hebben met tofu, maar dan kun je het maar 3 keer per week eten. Maar dat maakt dan ook niet uit.
Heeft er geen eiwit in?
Ja. Veel
eiwit.
Mm-hmm. Ja, eiwit, proteïne.
Tofu alleen of alle soja?
De sojaboon zelf, ja. Zeg maar, die zou je wel meer kunnen eten.
Okay.
Omdat je die vaak ook in kleine hoeveelheden eet. Nee, maar die tofu is veel zuurder nog dan de sojaboon.
En dat is het ook met die Chinezen, ze eten het ook afwisselend.
Ja.
Soms bonen en soms, ik zei elke dag, maar dat is het dan niet.
Dat lijkt heel erg, want dat is wat wij zien, ja. Zeg maar, van de Chinezen. Als wij naar de Chinees gaan, de Chinees waar wij naartoe gaan is verwesterd. Dus die geven juist heel erg veel tofu, omdat wij in de westerse wereld gewend zijn om overal vlees bij te doen. Dus die gaan dat vervangen met tofu. Maar een echte Chinees, die eten heel weinig tofu zelfs. Die eten heel veel echt puur plantaardig. Of varkensvlees. Maar heel veel plantaardig. Heel veel Chinezen eten echt alleen maar groenten met rijst. En voor de rest niks erbij. En noedels, ja, ook.
Veel noedels.
Ja, ja. Nou, wat hebben we nog meer? De pompoenzaad.
Oh ja, dat is gezond.
Wie eet er vaak pompoen?
Ik vind het lekker.
Zaadjes er doorheen, als je soep maakt, zaadjes er doorheen pureren. Ik heb er helemaal geen last van, er zit heel veel in.
Maar je moet hem eerst...
Glutenmeel. Het lastige met glutenmeel is wel dat je er tegen moet kunnen. Zo even nog glutenmeel. Daar zit ook heel erg veel tryptofaan in, maar je moet er wel tegen kunnen. Er zijn heel veel mensen die een prikkelbare Down-syndroom hebben, die hebben dus moeite met glutenmeel. En die eten dan vaak ook glutenvrij. Maar goed, dan zijn er nog heel veel andere dingen waar je het uit kan halen.
Dus zoveel milligram per 100 gram?
Picogram, ja. Milligram per 100 gram, inderdaad.
Dus 747 milligram per 100 gram?
Kan. Ja.
Jawel.
Per 1000 gram?
Nee,
Ja.
Sesamzaad, daar zit ook heel erg veel tryptofaan in. Amandelen, wie eet er graag amandelen? Ook niet te vaak, hè? Ook niet, er zit inderdaad een zuur in dat niet zo heel erg goed is voor ons.
Ja, oké.
Jongen, als je noten eet... Ik had ook altijd de neiging om alleen maar amandelen te eten, omdat ik die het lekkerste vind. Maar je moet gewoon mixen. Gewoon allerlei soorten noten mixen. Dat is veel beter. De zwarte walnoot zit er ook heel veel tryptofaan in. De zwarte oogbonen en in volle melk. In volle melk vinden we ook heel veel tryptofaan. Zijn er mensen die nog melk drinken zelf? Ja, dan is zelfs volle melk nog beter dan halfvolle melk.
Ik heb altijd half, want omdat het volle melk toch veel vet heeft.
Ja? Eet je kaas?
Ja.
Neem je dan ook magere plus. Kaas?
Nee, ik eet altijd 50 plus kaas, 40 plus kaas.
Dan maakt het ook niet uit, hè? Vaak eten mensen meer kaas, dus dan nemen ze gewoon een vette kaas. En dan kopen ze wel magere melk vanwege de vetten die erin zitten. Terwijl je minder melk drinkt dan dat je kaas eet. In verhouding, dus... Je kunt dan beter de volle melk hebben en dan het profijt hebben van de vetten die erin zitten. Want over het algemeen zitten in volle melk zitten goede natuurlijke vetten.
Ja, maar ergens waar ik wil helemaal geen melk gebruiken, want melk is gemaakt voor die kalf, niet voor mensen.
Ik drink zelf inderdaad geen melk. Ik drink nooit gewone melk. Ik gebruik het zelf niet. Waarom? Als we naar de natuur kijken, dan zien we dus inderdaad dat een jong dier wordt gemolken of gekalfd door de moeder. En die heeft zoveel weken, blijven ze melk drinken en daarna gaan ze gewoon over op vast voedsel. Dan is het gewoon klaar. De mens is de enige die door blijft gaan met het geven van melk. Maar als ze te veel melk blijven drinken, dan in plaats van dat calcium wordt toegevoegd aan onze botten, gaat die melk calcium aan onze botten onttrekken, waardoor we dus osteoporose kunnen krijgen, broze botten. Dus omdat het er al in zit, als je er dan een overvloed van krijgt, ons lichaam werkt gewoon heel apart. Omdat er een overvloed komt, gaat het afstoten. Maar het gaat ook afstoten datgene wat al in de botten zit. Want het herkent die stof, het denkt, ho, dit moet niet, want nu heb ik te veel. Maar het gaat dan ook die calcium die er al in zit, die wordt onttrokken.
Ja, maar ik hoor, als we die moedermelk hebben gekregen, dat je een bepaalde leeftijd, nou 1 jaar of 2 jaar, stoppen, geen melk gebruiken. Geef dat kind gewoon vast voedsel,
ja.
Maar geen melk. Want melk, als dat kind koeienmelk gaat gebruiken, zijn die hormonen om dat kindje een plus geven, net als je een kalf gaat kweken. Dus daarom krijgen we bepaalde ziekte en dergelijke.
Ja. Ja.
Okay.
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Je ziet ook heel veel kinderen tegenwoordig met een koemelkallergie, hè? En dat noemen ze dan een afwijking, maar het zijn eigenlijk hele gezonde kinderen. Want het lichaam is er gewoon klaar mee. Die heeft het niet meer nodig. En we kunnen calcium ook halen uit heel veel groenten en kruiden. Als we bijvoorbeeld koriander zouden eten, krijgen we heel veel calcium binnen. Dus we hebben daar geen melk voor nodig om dat te nemen. Maar als je melk wil gebruiken, gebruik dan de volle melk. Vitamine B6. Het eten van voedsel met een hoge waarde aan vitamine B6 helpt de melatonineproductie te verhogen. En het is dus uit onderzoek gebleken dat vitamine B6 weer nodig is voor de aanmaak van serotonine uit tryptofaan. Dus tryptofaan is dus het beginproduct en die maakt serotonine aan. En daar hebben we vitamine B6 voor nodig. En we hebben net ook geleerd, hè, de pijnappelklier heeft dus dan weer die serotonine nodig om dan weer die melatonine aan te kunnen maken. Maar we kunnen zoveel tryptofaan eten als dat we willen. Maar als we niet voldoende vitamine B6 hebben, dan is het niet in staat om van de tryptofaan weer serotonine aan te maken. Gelukkig hebben we daar ook een rijtje voor. Wat is er rijk aan vitamine B6? De zoete paprika. De artisjok. De zonnebloempitten. Weer de sesamzaad. We zien weer de banaan. We zien weer de walnoot. Linzen. Jullie allemaal bekend met linzen? Wie eet nooit linzen? Wie kent het niet eens? Linzen is heerlijk. Je moet eraan wennen, je moet het leren eten. Het niet dat het vies is, zeg maar je moet weten hoe je het moet klaarmaken. En voor mij is het nadeel van linzen, vind ik altijd dat het zo lang moet weken eerst, voordat ik het kan gaan klaarmaken. Omdat ik dan ineens denk, nu heb ik zin in linzensoep, en dan moet ik een dag wachten.
Maar die rode linzen is direct goed opgezet.
Sorry?
Die rode linzen.
Laat de van de rode dan.
Ja, maar je moet ze eigenlijk altijd laten weken. Want er zit een bepaalde stof in die we weg moeten spoelen. En ik ben even de naam kwijt van de stof die we weg moeten spoelen. En daarom laten we hem weken. Als je ook je linzen of je kikkererwten laat weken, dan moet je hem ook echt even een paar keer afgieten. Zodat je die stof ook weer kwijt bent.
Oké, dan kan je het een potje halen hoor.
Dat kan ook.
Ja, maar dat is toch linzen.
En dan hebben we nog de limabonen. Wie kennen de limabonen?
Nee, ik ken het niet.
Het is niet zo heel erg bekend hier, hè?
Hoe ziet het eruit dan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik eet zelf ook nog limabonen. Ik moet zeggen, ik vind het nooit bij de groenteboer of waar dan ook, limabonen.
Ik heb het
ja, daar wel, bij de Ecoplaza. Maar we hebben maar een heel kleintje. We hebben niet alles bij ons in de Ecoplaza. Dus, Dit is nog iets wat heel erg goed is voor ons. En dat is vasten. Wie heeft er wel eens gevast?
Ja, ik vaak.
Hoe vaak?
Van kind af aan.
Ja, en hoe lang?
Ja, gewoon altijd. Ik denk dat we het allemaal hebben. Dat we vasten. Maar niet om het eten of zo, maar dat we dat voor de vaste maand, vaste jaren, vaste... hebben we heel vaak vast. Ik heb vaak gevast.
En op welke manier? Want je kunt vasten natuurlijk op heel veel manieren doen, hè?
Ja, geen vlees.
Alleen met fruit.
Geen vlees.
En helemaal niet eten?
En geen zware voedsel.
Ja. Wie heeft dat wel eens gedaan? Dus gewoon echt niet eten?
Maar hoe lang?
Helemaal niet eten?
Helemaal niet eten, maximaal 4 dagen.
Is dat goed?
Maar wel water drinken.
Wel drinken. Wel drinken, is heel belangrijk. Maar als je langer dan 4 dagen niet gaat eten. En je drinkt natuurlijk wel voldoende. Want je moet natuurlijk wel je vocht aan blijven houden. Maar als je dat langer doet, dan kan je nierstenen krijgen. Dus dat is wel iets waar je op moet letten. En als je dan 4 dagen gevast hebt. Ga je dan gelijk weer gewoon beginnen met eten?
Opbouwen.
Moet je weer opbouwen. Ja, precies. Precies. Nou, waar ik het nu over ga hebben, we kunnen spreken over matigheid. Dus dat we bijvoorbeeld zeggen van we eten bijvoorbeeld alleen maar fruit of zo. Dat je dat als een vaste periode neemt. Maar je kunt dus ook gewoon een maaltijd overslaan. En dan met name de avondmaaltijd. Omdat dus uit onderzoek is gebleken dat de matigheid met de inname van voedsel de aanmaak van melatonine bevordert. En dat is zo, omdat wanneer je vast, dan gaat de pijnappelklier zelf gaat minder melatonine produceren. Maar het is wel gebleken dat als we vasten, ondanks dat die pijnappelklier minder produceert, dat het level van de melatonine aanmaak gedurende de dag net zo hoog is als gedurende de nacht. En hoe dat precies zit, weten ze niet. Maar uit metingen is het dus wel gekomen dat je dus door te vasten net zoveel melatonine aanmaakt, ondanks dat die pijnappelklier minder produceert, net zoveel aanmaakt als wanneer je dat 's nachts zou doen. Vasten bevordert de productie van melatonine buiten de pijnappelklier om. En dat betekent dus ook dat die pijnappelklier rust krijgt op dat moment van het aanmaken van melatonine. En die hoeft dus dan ook minder hard te werken, zodat en dan nemen andere organen, die nemen dan uiteindelijk die aanmaak van de melatonine over. Vasten bevordert de productie van melatonine buiten de pijnappelklier en dit gebeurt in gespecialiseerde cellen in het weefsel, voornamelijk in de maag. Dus we zagen ook het maag-darmstelsel, daar zitten ook die receptoren zitten daarin die we nodig hebben. Genaamd, en dan mag je daarna weer vergeten, enterochromaffine cellen. En dat komt dus omdat... dat heeft dus te maken met het feit dat, dat we in ons lichaam hebben we allemaal cellen en dagelijks sterven er cellen. Ja? En als wij gewoon eten, dan worden die cellen die worden wel afgebroken en zo, maar die worden niet gebruikt. In onze cellen zitten heel veel eiwitten. En tryptofaan bestaat ook voor een heel groot deel uit eiwitten. Dus wat gaat ons lichaam dan doen? Die gaat die cellen gebruiken, omdat het nergens anders tryptofaan uit kan halen. Dus niet uit voeding. Maar die gaat die cellen gebruiken om tryptofaan aan te maken. Omdat er zoveel eiwitten in zitten. En dan wordt ons lichaam dus ook opgeruimd als het ware. En de afstervende cellen die worden meteen weer gebruikt om tryptofaan te maken. Waaruit serotonine gemaakt kan worden. Waaruit weer melatonine gemaakt kan worden. Dus het bevordert de aanmaak van de melatonine. Wat zeg je? Ja. Maar dan je hoeft het niet heel de dag te doen. Met name als we in de avond zouden vasten. Dus je neemt 's ochtends een maaltijd en je neemt misschien wat later op de middag en dan de avond niet, dan werkt het al. Aangeraden wordt zelfs om zeker 2 à 3 keer per week een avondmaaltijd over te slaan. Het houdt het lichaam ook schoner. als je dat doet. Omdat het lichaam, zeg maar, al die stoffen gaat opruimen. Om die tryptofaan aan te kunnen maken.
Maar het is dus bepaalde cellen die het opruimen. Niet alle cellen. Nou, welke cellen worden dan?
Alle cellen.
Alle cellen.
Alle afstervende cellen. Die worden dus door deze cellen. Ja? Worden die dus omgezet in tryptofaan. Dus ze gaan alle proteïnen, eiwitten en dergelijke gaan ze uit die cellen halen. Om daar dus tryptofaan van te maken. Is het een beetje te volgen?
Als je vast gaat je lichaam toch vet afbreken.
Mm-hmm.
En die andere lichaamcellen die sterven.
Maar dat doet hij niet direct, hè? Dat doet hij niet direct. Dat duurt een paar dagen.
Okay.
Want heel vaak denken mensen ook, als ik maar weinig eet, dan word ik niet dik. Maar dat is niet altijd waar.
Nee.
Soms kunnen we zo weinig eten, dat het lichaam alles wat je tot je neemt gaat opslaan. En die gaat alles vasthouden. Dus de eerste dagen van vasten gaat ons lichaam nog geen vetten afbreken. Dat duurt echt een aantal dagen. Dat is ook de wanhoop van elke anorexia patiënt. Dat er dus gewoon dagen zijn dat ze niet afvallen. Dat heeft dus te maken dat het lichaam dan krampachtig probeert om die vetten vast te houden. Zodat het nog iets heeft wat warmte geeft, wat de organen kan beschermen en dergelijke. En dan pas, dat duurt dus weer een paar dagen voordat het dan weer gaat afbreken.
Ja, maar wat heeft je stofwisseling daarmee te maken?
Hoe bedoel je?
Dat alles? Heeft je stofwisseling, nou anders, de vraag anders werd. Heeft je stofwisseling daarmee ook te maken?
Met de melatonine aanmaak bedoel
je?
Nou, onze stofwisseling wordt wel geholpen door onze hormoonhuishouding. Je ziet ook vaak vrouwen rondom de menstruatie wat opgezetter worden. Er kan soms bij sommige vrouwen 2-3 kilo schelen rond de menstruatie, dat ze dan zwaarder zijn. Dat ze meer vocht en dergelijke gaan vasthouden, dat de spijsvertering wat trager gaan werken. Dat heeft te maken met onze hormoonhuishouding. Of dat we heel veel willen eten, heel veel willen snoepen. Heeft te maken met die hormoonhuishouding. En melatonine, dat is ook een hormoon wat aangemaakt wordt, wat we nodig hebben. Dus dat staat daar wel mee in verbinding. Nog meer vragen daarover? Snap je? Is het duidelijk zo?
Ja.
Okay.
Ik vraag me alleen maar af waarom ik een dikke buik heb.
Hoezo?
Wat zegt
u? Hoezo?
Hij eet nooit, maar toch heeft hij een dikke buik.
Nee, ik eet niet zoveel.
Nee. Eet je misschien te weinig?
Wat zegt u?
Eet je misschien te weinig?
Nee, ik weet het niet.
Van te weinig eten kan je dik worden.
Ja, maar ik heb ook een trage stofwisseling. En ik ben diabetisch en door diabetes zijn is alles een beetje in de water gegooid. Dus want ik ben zelf niet dik, alleen mijn buik is...
En diabetici hebben vaak ook de neiging om meer vetopslag te hebben rondom de buik.
Ja.
Klopt. Dus je hebt gewoon pech.
Nee, ik ben niet dik. Ik ben niet dik. Wat denk
je? Wat is dan dus voordeel als we dus gaan vasten? 2/3 van de proteïne komt uit ons eigen lichaam. En dat zit zo. Orgaancellen hebben een korte levensduur. En wanneer deze sterven en vervangen worden, worden ze opnieuw in het lichaam opgenomen. Vooral vasten in de avond is dus erg goed. Maar dat heb ik net dus ook gezegd. En die cellen bevatten dus zoveel tryptofaan. Ik ben iets te snel gegaan, maar dat geeft niet. Slechte gewoonten die de optimale rust kunnen beïnvloeden. En dan zijn we bijna op het einde. Er zijn een aantal gewoonten die er juist voor zorgen dat de productie van melatonine vermindert. Welke zouden dat kunnen zijn, denk je? Het zijn er niet die ik al genoemd heb, hoor. Het zou wel heel makkelijk zijn, hè? Ja? Ja?
Alcohol?
Ja? Ik heb er al 2 gehoord. Stress, alcohol... Wat nog meer?
Roken.
Ja?
Koffie.
Ja, jullie hebben ze allemaal goed. Allemaal geraden. Als we cafeïne drinken... En cafeïne zit niet alleen in koffie, hè? Cafeïne zit ook in thee.
Ja, ja.
Niet in rooibosthee. Ja, ze noemen het theïne. Maar het is hetzelfde, het is dezelfde stof als dat we cafeïne noemen. Je vindt het ook cafeïne in cola. Je vindt het in al die energiedrankjes. Je vindt in heel veel dranken vind je dus cafeïne. En cafeïne vermindert de melatonineproductie met de helft gedurende 6 uur. Dus op een glas van zeg maar 200 milliliter hebben we 6 uur lang minder melatonine aanmaak.
Is theïne schadelijk voor het lichaam, voor de gezondheid?
Hetzelfde als cafeïne.
Maar het is niet af te raden, hè?
Af te raden? Om het niet meer te nemen?
Ja.
Waarom zou het niet af te raden zijn?
Het is toch niet zo kwaadaardig als cafeïne?
Het is allebei hetzelfde.
Oh.
Hij wil het niet horen.
Het is echt allebei, het is allebei hetzelfde. Maar omdat de een in thee zit, noemen ze het theïne. En omdat de ander in koffie zit, noemen ze het cafeïne.
Hey.
Maar het is hetzelfde.
Geen thee meer, hè? En geen koffie.
Ja, maar je mag best thee drinken. Maar dan moet je kruidenthee drinken. Rooibos zit het bijvoorbeeld niet in. Sorry?
Brandnetelthee.
Brandnetelthee, hartstikke goed, zuiverend.
En kamille, citroengrasthee.
Citroengrasthee, citroenmelissethee. Alle kruidentheeën kun je gewoon drinken. En het moet erop staan, hè, op de verpakking dat de theïne in zit.
Zo,
maar soms heb je ook dat, wat ik laatst gehoord heb van die rooibosthee bijvoorbeeld. En heeft dat een smaakje.
Ja.
En het smaakje dat toegevoegd is, ja. Dat is dan weer slecht. Je kan het verwerken.
Ja.
Chemisch.
Ja.
Ja. Moet je ook voor
het is allemaal verwerkt, hè?
Ja.
Dus we hadden toevallig gisteren een kleine receptie bij onze natuurwinkel. We hebben in Roosendaal een heel kleine natuurwinkel. En zij heeft heel veel vaste klanten. En zij zat er nu 5 jaar in de winkel. En toen hadden ze thee gemaakt. Nou, en dat was met paardenbloem en bieslook en peterselie. En die was echt brandnetels zat er geloof ik ook in. Kamille zat erin. Was heerlijk. Echt een hele lekkere thee. Dus je kunt gewoon ook kijken bij Ecoplaza. Dan heb je hele lekkere kruidentheeën. Echt hele lekkere. En het leuke is zelfs nog om zelf thee te maken. Iemand wel eens gedaan?
Ja.
Dat is heel leuk om te doen. Je kunt gewoon inderdaad kruiden laten drogen. En uit gedroogde kruiden halen we dan meer smaak als uit verse kruiden. En je kunt ook bijvoorbeeld gemberthee zelf maken. Door gemberen heel au bain-marie te snijden. Dus echt heel dunne, bijna doorzichtige plakjes te snijden. En dan in de oven op 50 graden. En dan zo laten drogen. En dan kan je er thee van maken. En dan haal je er heel veel smaak uit, omdat het gedroogd is. De melatonineproductie.
Welke?
De melatonineproductie bij cafeïne. Als we alcohol drinken, dan wordt de melatonine met 41% verminderd. Dat is echt wel heel, heel erg veel. En dan hebben we nog tabak. Zijn er mensen die roken? Of durf het niet meer te zeggen? Maar dus ook als we roken, de tabak maakt dus ook dat onze melatonineproductie vermindert. Hoe zou dat komen, denk je? Ja, het zuurstof minder, maar dat heeft dus inderdaad vooral te maken met de vernauwing van de aderen. Het haalt inderdaad zuurstof uit ons lichaam, uit de organen ontzettend het zuurstof. En door aderverkalking krijg je dus ook minder zuurstof, minder voedingsstoffen door het lichaam heen. Waardoor dat het lichaam dus in problemen raakt. En dus ook minder serotonine en dergelijke kan gebruiken om melatonine van te maken. Dus. En dat was het. Zijn er nog vragen?
Ja. Is het waar dat een mens zijn lichaam elke 7 jaar vernieuwt?
Ja.
Oké. Okay.
Vooral bij mensen van mijn leeftijd.
Als je
ouder wordt het minder.
En als je 64 bent?
Sorry?
Als je 64 bent, is dat iedere keer die jaren zijn?
Nou, dan is het in ieder geval niet onder 7 jaar. Nog meer? Ja? Niks is er ter vervanging van zonlicht. Het zal zeker echt wel voor een percentage helpen. Zal heus wel iets doen. Ik zal niet zeggen dat het helemaal niks... Het zal geen placebo zijn. Maar uiteindelijk zul je meer resultaat hebben bij buiten zijn, zonlicht hebben, op tijd naar bed gaan en die voedingsproducten eten. Als je die combinatie maakt, dan zit je eigenlijk... Het duurt even, hè? Want er moet eerst iets herstellen in het lichaam voordat het weer kan gaan werken. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. En dat is vaak een beetje het moeilijke op mijn vakgebied van natuurgenezing, zeg maar. Want mensen willen direct resultaat, want dat zijn we gewend. Als ik hoofdpijn heb, dan wil ik een paracetamol, want dan weet ik tenminste dat een half uur later de hoofdpijn weg is. Terwijl ik aankom met mijn bakje water en een waterkokertje en dat duurt gewoon wat langer. Maar uiteindelijk is het effect ervan wel veel beter voor het lichaam. Want je gaat namelijk de oorzaak weghalen en niet het symptoom. Dus... ook als je dus al moeite hebt met slapen en je ziet het en je denkt, nou, straks ga ik eerst rijst eten en ik ga tofu eten en ik doe er paprika doorheen en dan ga ik nog even een wandelingetje maken en dan slaap ik vannacht goed en dan voel ik me eigenlijk veel beter. Het heeft even zijn tijd nodig. Want dus, je lichaam is beschadigd en die moet daar ook weer aan gaan wennen dat je dat gaat doen. Je kunt niet van de ene op de andere dag zeggen van, nou, normaal ging ik altijd om 11:30 naar bed en nu ga ik om 9:30 ga ik maar gewoon klaarmaken, zodat ik om 10:00 slaap. Geloof me, je slaapt niet.
Nee.
Je moet jezelf dingen gaan aanleren. Als je bepaalde dingen niet lust bijvoorbeeld, heb je dat ook. Kinderen moeten dat ook leren. Zoveel hapjes, want je bent al 2 jaar, dus je moet 2 hapjes van je boontjes eten en dan de... Maar zo leer je kinderen wel iets aan. Zo kun je ze wel leren dat ze een smaak gaan leren waarderen. En dat is met alles zo. En dat is met dit is dat ook zo. Je moet het jezelf aan gaan leren en dan gaat het met vallen en opstaan. Als het de ene dag niet is gelukt, dan hebben we de volgende dag weer om het nog een keer te proberen. En dus op die manier moet je gewoon te werk gaan. En je moet gewoon voor jezelf kijken van wat past er in mijn leven? Waar liggen mijn prioriteiten? Nog meer.
Dat
pepermunt
thee goed is voor slapen.
Ja, pepermunt heeft namelijk de eigenschap om rust te geven aan de organen.
Ja. En hoofdpijn
ook. Ja, en dan met name als je de olie uitwendig gebruikt. Als je bij hoofdpijn olie van pepermunt op je neus smeert en op je voorhoofd, trekt die ook sneller weg.
Ja.
Dat kan ook. Kan ook. Maar pepermuntolie werkt beter.
Baby's met buikpijn.
Ja, krampjes. En voor vrouwen die borstvoeding geven. Ja. Nog meer vragen?
Als je een paar weken achter elkaar zwaar bewolkt of zwaar bewolkt weer hebt, is het schadelijk voor dat je te weinig licht krijgt? Of valt het mee?
Er is altijd zon.
Oké. Okay.
En dat is iets wat we wel eens vergeten. Als het dan donker is, dan zeggen we de zon schijnt niet. De zon schijnt altijd. En ook met slecht weer moeten we zorgen. Want je hebt heel veel zonaanbidders. In de zomer dan zijn ze buiten niet weg te slaan. In de winter zie je ze niet op straat. Maar onze ogen hebben zonlicht nodig om die vitamine D te hebben. En onze handen die kunnen heel veel vitamine D opnemen. Dus ook in de winter is het belangrijk dat we naar buiten gaan zonder zonnebril. Gewoon onze handen bloot in de buitenlucht lopen. En dan vangen we altijd vitamine D op.
En achter glas?
Nee.
Werkt het niet?
Nee.
Nee?
Nee.
Gewoon glas?
Nee, want dat kan er niet bij.
Je wordt achter glas niet bruin. Maar er komt geen vitamine D binnen. Je hebt direct zonlicht nodig. Direct huid op huid. dat heb je nodig.
En waarom heb je nu met een klok vooruit en achteruit, waarom heb je de ene met KL's weer last van dat? Dat hoor je dan, ik heb geen last van. Sommige mensen daar ook last van hebben.
Ik denk dat het ook gewoon, dat dat gewoon... Nou, ik weet niet of het zozeer met je bioritme te maken heeft, want het is gewoon even een momentje van donker en licht wat iets verplaatst wordt. Ik denk dat het gewoon ook meer psychisch is. Iets wat tussen je oren zit. Was dat het? Dan zijn we klaar, in principe. Nou.